Het thema waar ik met jullie in deze drosje wat bij stil wil staan, is Yeshua als koning, als profeet en als priester. En ik heb wat naar de lezingen gekeken. Nou, in sommige van de Messiaanse lezingen komt Johannes 6 ook voor, in andere weer niet. Zelfs een beetje de aanleiding. Als je kijkt naar een profeet, dat is letterlijk een woordvoerder. Een woordvoerder die namens iemand anders wat zegt. In die zin was Yeshua een profeet. Een profeet trouwens, in de Bijbel heb je altijd een beetje een conflict tussen profeten en priesters. Profeten droppen dat woord en dan moeten priesters maar weer zien dat ze het volk bij elkaar houden. Je ziet regelmatig bij Yeshua, als hij als profeet optreedt, eensgezindheid, iedereen wordt opgebouwd. Nee, vaak is het ruzie daarna. En is er verdeeldheid en gaan mensen soms ruziend uiteen. Ja, dan moeten de priesters het maar weer zien te lijmen. Priesters, een priester in de Bijbel, een kohen, dat is een bemiddelaar. Dat is een dienaar. Een priester is iemand die het volk bij elkaar wil houden. Hey, ik weet wel dat ik ooit een ontmoeting had met dominee Van der Veer. En ik had weer eens ergens wat gezegd waar niet iedereen het mee eens was. En toen zei Van der Veer letterlijk tegen mij, ja, zei die Wim, jij kan dat zeggen. Maar ik moet de boel bij elkaar houden, dus ik hou me een beetje in. Nou, zo heb je altijd, ook in het Bijbelse denken, dat conflict tussen profeten en priesters. Bij de priesters waren de profeten niet altijd even geliefd. Mooi dat dat bij Yeshua allemaal in één persoon bij elkaar komt, hè? En dan tenslotte is Yeshua ook koning. En een koning, ja, wij hebben soms een beeld van koning in ons hoofd als iemand die hoog verheven op een troon zit, ongenaakbaar, een soort farao of een soort Romeinse keizer of een soort, nou, noem maar op, vul maar in. Maar in ieder geval iemand die alle macht heeft en die anderen laat hollen en zelf stil zit. Maar het Hebreeuwse woord voor koning, melech, betekent eigenlijk raadgever. We komen dat bijvoorbeeld tegen bij Abimelech, mijn vader is koning, of bij Melchizedek. En de koning als raadgever, en dat lijkt verdacht veel op een profeet, dat is degene die het volk aanwijzingen geeft. En die op die manier eigenlijk leiding geeft. Dus de koning is van oorsprong een leider, maar dan meer in de zin van iemand die voor het volk uittrekt. Niet die op zijn troon ergens hoog verheven zit, maar hij is erbij betrokken en hij trekt voor het volk uit. Hij is de pionier. En hij leidt het volk op ongebaande paden. Zelfs op wegen die het volk nooit zelfs zou bedenken. Dus de koning is oorspronkelijk God die meetrekt, die inspireert en hij is er altijd bij. Datgene wat we geproclameerd hebben, dat is niet een fairy tale, maar dat is hoe God is en hoe hij ook met het volk meetrekt, tot op de dag van vandaag. Dus koning is een relatiebegrip. Je bent altijd koning ten overstaan van je volk. En een koning die ongenaakbaar op zijn troon zit, dat heeft niets met de goddelijke koning te maken. Dat heeft niks met Yeshua te maken. Een koning die alleen maar omhoog komt over de ruggen van zijn onderdanen, is in Bijbelse zin geen koning. Even naar Johannes 6. Wat ik eigenlijk wil doen, deze 25, 30, 35, en dan wordt het altijd tricky, minuten, is je wat meenemen in dat koningschap van Yeshua. En dan komt vanzelf de priester om de hoek kijken en dan komt vanzelf ook de profeet. Het is wonderlijk, het gaat hier over brood, daar kom ik zo nog even op terug, en over een overvloed aan brood. Maar dan zie je in dat 14e vers van Johannes 6, toen dan de mensen zagen welk teken hij verricht had, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Yeshua als profeet. Daar Yeshua bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken, trok hij zich weder terug in het gebergte geheel alleen. Dat woord geweld, kom ik ook later nog wel even op terug, dat woord geweld, dat heeft iets in zich van snelheid. Het moet snel geregeld worden. Je zou bijna zeggen, er is een soort echo naar Exodus. Als Mozes op die berg is, dan wil het volk snel een alternatief. En dan moeten die sieraden uit de oren gerukt worden. En dan komt dat gouden kalf. Yeshua als koning, dat moest snel gebeuren, want hij moest die Romeinen er zo snel mogelijk uitgooien. Iets van snelheid, iets van gewelddadig. Maar Yeshua was juist een koning als contrast met die Romeinse koning, die Romeinse keizer. Augustus en het imperium van de Romeinen stoelde nou juist op geweld en stoelde nou juist op onderdrukking. En Yeshua was een heel ander soort koning. Dus als je hem met geweld naar de troon wil slepen, dan ben je hem al lang kwijt. En dan zit hij al lang weer op die berg. En dat gebeurt hier ook. Als je hem wil inpassen in je eigen imperium, of dat nu kerk heet of hoe dat ook heet, als je hem wil inpassen in je imperium, dan is hij al lang vertrokken. En dan heb je nog steeds het imperium, hoor. En je kunt nog steeds zijn naam gebruiken, maar hij is er al lang niet meer bij. Ik neem je wat mee in Yeshua als koning. Laten we eens beginnen bij dat woord evangelie. Het woord evangelie, eigenlijk de goede boodschap van Yeshua, de profeet, de koning en de priester. Dat woord evangelie, daar komt eigenlijk dat hele mooie bijbelse verhaal, die hele christelijke boodschap komt daar samen. Evangelie betekent zoiets als een beslissende doorbraak. Evangelie is de vernederlandsing van het Griekse woord euangelion. Eu betekent goed. En daarin hoor je nog iets van een engel terug. Iets van een boodschap. Dus euangelion betekent letterlijk de goede boodschap. Het Engelse woord gospel is daar een goede vertaling van. Good spell, goede boodschap. En Yeshua gebruikte die term evangelion om zijn eigen communicatie te typeren. En dat hebben we eigenlijk van hem overgenomen. Maar dan is de vraag, kijk, als je de Bijbel gaat lezen, dan lees je hem altijd door een bepaald filter heen. Maar weet je wat nou zo tricky is? Dat heb je helemaal niet door. Dat filter, dat is 20 eeuwen kerkgeschiedenis. En daar zit enorm veel theologie in opgesloten. En dat is allemaal verpakt in, ja, maar je leest toch gewoon wat er staat. Ja, was dat maar zo. Je leest wat er staat door een bepaald filter heen. En dan is het maar de vraag of je hetzelfde begrijpt als de toenmalige toehoorders begrepen hebben. Daar kan nog wel eens een flink verschil in zitten. Soms zelfs met dramatische gevolgen. Hoe zit dat nou met het woord evangelion? En hoe hebben nou de toehoorders toen dat begrepen? Dat woord komt via de Septuagint tot ons op 4 plekken. En dan betekent het ook zoiets als goed nieuws brengen. En dat is telkens bij de profeet Jesaja. Voor de meelezers, Jesaja 40 vers 9, 52 vers 7, 60 vers 6 en 61 vers 1. Dat ging te snel. Ja, dat klopt. Helemaal niet erg. Het wordt toch opgenomen. Hè? Kunt u thuis ons even naluisteren. En wat doet die... Wat doet die goede boodschapper, wat doet dat evangelie? Die kondigt aan in Jesaja dat de ballingschap is afgelopen. Binnenkort. Het is niet als een nieuwsberichtje, maar als een soort epische omwenteling. Er gaat wat veranderen. Binnenkort is de ballingschap afgelopen. En God wint van alle vijanden. God gaat koning worden in plaats van Kores. Nou, bijvoorbeeld in Jesaja 52. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, de vrede aankondigt en evangelie brengt. Daar heb je het werkwoord. Die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Nou, er zijn in de Bijbel tientallen teksten die iets dergelijks aankomen. Er komt een periode waarin de Israëlieten, en misschien wel alle mensen, werkelijk op hun plek zullen zijn. Zich echt thuis zullen voelen. Waarin Gods wil concreet op aarde doordringt. God wordt koning. En En Sion als belangrijke berg, de hoofdstad van Israël, ook een beeld van Jeruzalem. Daar zal hij koning worden. Met andere woorden, God dringt binnen in het hart van het volk Israël. Ook dat hebben we al met elkaar gelezen en geproclameerd. Juicht Sion, Jeruzalem schreeuwt uit van vreugde. Je koning is in aantocht. Zacharia 9. Steeds weer, door het hele Bijbelse denken heen, is die koning in aantocht en die koning gaat zich vestigen op aarde. Nu weer terug naar Johannes. De Joden in de tijd van Yeshua verwachten heel concreet dat ze zich eindelijk thuis zouden kunnen gaan voelen. God zou zijn vijanden verslaan, alles wat je ten neerdrukt zou verdwijnen, het kwaad zou worden opgelost. En concreet dachten ze aan de Romeinse legers die hun land al een eeuw bezet hielden en gruwelijk uitbuiten. Er zou een troonswisseling komen. God zou in plaats van die Romeinen koning worden. Er zou een nieuw rijk komen, gewoon heel concreet in Israël. Er zou een nakomeling van de grote koning David op de troon komen. Die noemden ze vaak Messias, wat gezalfde betekent. Want koningen worden bij hun aanstelling besprenkeld met olie en zo word je een gezalfde. En omdat die koning voluit God gehoorzaamde, werd hij ook wel zoon van God genoemd. En zijn nieuwe staat, het koninkrijk van God. In deze context zitten we als Yeshua op aarde zijn optreden begint. Trouwens, niet alleen in de Joodse wereld, in de Joodse context kende men dat woordje euangelion, evangelie, maar ook bij het concurrerende wereldrijk van de Romeinen. Ook daar heb je datzelfde woord evangelie. Er is bijvoorbeeld een inscriptie gevonden die de verjaardag van de eerste keizer herdenkt, keizer Augustus, en dat wordt letterlijk geproclameerd als evangelie. Dus we hebben het evangelie van Yeshua en we hebben het evangelie van Augustus. Die stonden naast elkaar. Het is niet voor niks dat Yeshua dat woord evangelie gebruikt. Dat is heel bewust gekozen. Toen het Romeinse Rijk begon, zo staat er, kwam er vrede en verlossing. Het evangelie van Augustus. Voor alle mensen. Waarna er zelfs een nieuwe jaartelling begon. Keizer Augustus is het begin van de wereld. Het is het begin van de redding en de verlossing voor alle mensen. Zo proclameerden de Romeinen dat. Nou, die gedachte, die achtergrond, zijn we helemaal kwijt. Dus we ervaren ook niet meer de spanning in dat woord evangelie. Dus, met andere woorden, dat woord evangelie is een woord dat direct leidde tot allerlei associaties. En beelden. Zoals we dat in Nederland hebben bij bijvoorbeeld het woord Koningsdag. En je ziet, als je het woord Koningsdag noemt, zie je meteen allerlei plaatjes voor je. Ja, misschien van allerlei hele interessante kinderspelen. Of de bordesscène waarin toen Willem-Alexander koning werd daar op het Paleis op de Dam. En het Paleis op de Dam waar ik als historicus nog steeds wat moeite mee heb. Want het is natuurlijk gewoon het oude stadhuis van Amsterdam vanuit de Gouden Eeuw. Wat de Oranjes meer of meer gejat hebben. Maar goed, zo denk ik er persoonlijk over. Het personeel van het Paleis op de Dam was dat niet met mij eens. Maar ja, het is ook hun baan. Hè? Maar dan zie je die scène, Koningsdag, dat roept allerlei beelden op. En bij dat woord evangelie, daar hoorde je de verwachting. Dat zit in het woord opgesloten. Er komt een nieuwe tijd aan. Er komt een nieuwe wereld aan. Waarin uiteindelijk een rechtvaardige koning gaat regeren. En wie is die rechtvaardige koning? Dat was de grote vraag. Is dat Augustus? Is dat de Pax Romana? Is dat de macht? Of is dat God? Die gedachte, die hele wereld van gedachten, moet je eigenlijk als context hebben bij Johannes 6, vers 15. Daar Yeshua bemerkte dat zij zouden komen en hem met geweld meevoeren om hem koning te maken. Nou, je zou eigenlijk denken, nou ja, weet je, natuurlijk, zo snel mogelijk. En als hij zelf niet wil, nou, dan moeten we hem een handje helpen. We moeten hem wat stimuleren. Kom op, Yeshua, niet zo bescheiden. Nee, geen Augustus, geen nieuwe Augustus. geen betere versie of een nog gewelddadigere versie van Augustus. Er komt iets heel nieuws. De oudste biografie over Yeshua, die heeft Marcus geschreven, die opent met de zin: het begin van het goede nieuws van Yeshua, de Zoon van God. Alle associaties worden nu wakker. Dit is een concurrent van Augustus. Hier gaat wat gebeuren. God, de Messias, die Gods rijk zou stichten. Dit boek gaat over hem, zegt Marcus. Yeshua, ook weer een prachtig beeld, in de oorspronkelijke taal natuurlijk Joshua. In de hele Tora, het was juist Joshua die Israël eerder had bevrijd van een vreemde onderdrukking. Het is niet voor niks dat Yeshua wordt gedoopt in de Jordaan en over de Jordaan heen trekt, zoals Joshua ook door de Jordaan heen getrokken was om dat beloofde land te bevrijden. Er zit overal symboliek achter mij, dat hoef ik u niet te vertellen. En een paar regels later, het eerste wat Yeshua zegt, dit wordt geen overhoring hoor, ik heb altijd neiging, want ik geef veel les aan leerlingen en dan geef ik altijd zeer interactief les, dus ik ben voortdurend vragen aan het stellen. We hebben voortdurend een vraag-antwoordspel, maar ik zal u er niet mee vermoeien. Dus het zijn retorische vragen, ik zal zelf het antwoord geven. Anders redden we die 40 minuten ook nooit, dus daarom duren onze lessen ook 60 minuten. Dat hebben ze speciaal voor mij ingevoerd. Maar het eerste wat Yeshua zegt is: de tijd is aangebroken. Hij voert de spanning op. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Kom tot inkeer en hecht geloof aan het goede nieuws. Letterlijk zou je het kunnen vertalen met: keer terug, keer terug. Dat is geen dreigement. Niet van: keer terug, want anders. Nee, het is een uitnodiging. Keer terug. Je kunt terugkeren, want het koninkrijk is naderbij. Het koninkrijk is vlak in de buurt. Die terugkeer, dat woord terugkeer, dat is eigenlijk een kernpunt van dat evangelie. Met die terugkeer ben je je hele leven lang al bezig. We zitten eigenlijk nog steeds midden in die terugkeer. Als Yeshua zegt: keer terug, dan ga je dus terug naar waar je oorspronkelijk vandaan komt. Anders kun je namelijk niet terugkeren als je er nooit geweest bent. Yeshua roept hier, doet hier een appel op een hele diepe heimwee. Je moet onmiddellijk aan Nicodemus denken natuurlijk, hè? U kent al die associaties. Op een hele diepe heimwee in ieder mens. Keer terug. Hij roept dat heimwee in mensen wakker. In elk mens is er een heimwee naar die terugkeer. Een heimwee naar God. Het is ondergesneeuwd. En veel mensen ontkennen het keihard. Ik geloof niet in God. Ja, maar je hebt wel heimwee. Ja, maar ik weet niet hoe. Ja, verstrooiing werkt heel goed tegen heimwee. Dus het is heel goed ondergesneeuwd in onze cultuur. In allerlei leuke activiteiten. Maar je komt er nooit vanaf. Als dat appel weer komt van keer terug, dan wordt er een beroep gedaan op die heimwee. Want zo is een mens nu eenmaal geschapen. Een mens is geschapen met heimwee. Trouwens, dat terugkeren, dat is wel mooi hoor. Dat betekent letterlijk anders denken. Of, nog gekker, het betekent letterlijk achterdenken. Dat doet mij als historicus heel veel goed. Want we willen altijd maar vooruit kijken. Maar om vooruit te kunnen kijken, moet je achterdenken. Of, zoals ik wel eens tegen mijn leerlingen zeg, niet alles hoeft altijd nuttig te zijn. Iets kan niet nuttig zijn, maar wel zinvol. Achterdenken. Of je kunt het ook vertalen met beter inzicht krijgen. Dus waar roept Yeshua ons toe op? Hij zegt: keer terug. Ga achteruit denken. Ga terug naar die Tora. Ga terug naar de belofte. Het koninkrijk komt. En toen ze aantreden, we gaan even dat koninkrijk is wat belichten. Toen onze huidige koning Willem-Alexander bijna koning was, weet u dat nog? Toen heeft hij enkele interviews gegeven hoe hij zijn koningschap wilde gaan invullen. Wat zou er anders gaan? Hij wilde het meer persoonlijk. En wat gaat Yeshua doen als hij gaat rondtrekken? Hij gaat zichzelf als de aanstaande koning, gaat hij zichzelf introduceren. Hij gaat aankondigen wat voor soort koning hij gaat worden. Want wat wordt nou zijn koninklijke missie? Hoe zal hij koning zijn dan? Kunt u zijn eerste preek nog herinneren? De eerste preek van Yeshua? Dat doet hij in zijn geboortedorp, waar hij vandaan komt. Tenminste, waar hij is opgegroeid. Dan zitten we in Lucas 4. Laat ik hem er eens even bij pakken. De eerste drosje van Yeshua. Ik kan u vertellen, hij is daar nooit meer uitgenodigd. Ze hoefden hem gelijk niet meer. En niet van, nou ja, sorry, God zegen en helaas, u past niet binnen de visie. Nee, hij werd bijna van een berg afgesmeten en bijna gestenigd. Dat was de reactie op zijn eerste drosje. Wat zei hij dan? Dat moet wel heel opmerkelijk zijn wat hij toen zei. Hij citeerde Jesaja. Lucas hoofdstuk 4. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar beschreven is. Lucas 4 vers 18. De geest des Heren is op mij, daarom dat hij mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Dit is de missiestatement. Zo zal het koningschap van Yeshua eruit gaan zien. Dit worden zijn speerpunten in zijn beleid. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord aan uw oren vervuld. Ja, en dan heb je gedonder in Nazareth. Want ze weten precies wat hij hiermee wil zeggen. Hij presenteert zich als de aanstaande koning. Wat? Die timmermanszoon uit Nazareth? Wie denkt hij wel niet dat hij is? En ten nauwe nood weet hij het aan levend eraf te brengen. Als je nou zou vragen, moeten we eens doen, gewoon voor de grap. Als je vragen stelt aan mensen, dan krijg je soms ook antwoorden. En soms ook niet, maar dat is ook een antwoord. Als je nou eens aan mensen vraagt, een christelijke gemeenschap, waarom is Yeshua nou eigenlijk gekomen? Dan wordt het vaak even heel stil. En dan krijg je allerlei antwoorden. Ik heb het pasleden weer eens uitgeprobeerd. Je krijgt allerlei antwoorden. Maar er is eigenlijk geen één antwoord bij van wat Yeshua over zijn eigen missie zegt. Meestal, en nu wordt het even tricky, want nu ga ik je misschien even confronteren met een bepaalde bril die we een beetje op hebben. Meestal krijg je het antwoord bedacht door een Engelse monnik. Die heeft dat voor ons bedacht. Anselmus van Canterbury. Die bedacht in de 11e eeuw, bedacht hij een antwoord. Waarom is Yeshua gekomen? Dit is het antwoord wat hij bedacht heeft. Hij heeft bedacht, Yeshua is gekomen om genoegdoening te doen aan God. Want wij zijn zondig. We hebben gezondigd tegen de Allerhoogste. We zijn des doods schuldig. Klinkt het herkenbaar? En daarom moest Yeshua komen om onze schuld te betalen, zodat wij via onze schuld die betaald is naar de hemel kunnen. En dan zie ik sommigen nu verdwaasd kijken. Wacht even, dit is toch gewoon het evangelie? Het evangelie van Anselmus van Canterbury. Ja, maar dit staat toch in de Bijbel? Oh, wacht even. Je leest de Bijbel door een bepaalde filter, door een bepaalde bril. Dus sommige teksten die je leest, ga je in dit kader invullen. Ik vul niet in, ik lees gewoon wat er staat. Nee, dat doe je niet. Dat denk je. Maar dit is duizend eeuw theologie. En het is tot in de genen van een gemiddelde evangelische christen binnengedrongen. En ook onze messiaanse gemeenschappen zijn er nog niet helemaal vrij van. En dat is ook niet zo gek, want het zit tot in de christelijke genen. Vandaar, Yeshua, wat zegt hij nou zelf over zijn missie? Als hij begint, heeft hij het over hele concrete dingen. Wat zegt hij? Om gevangenen loslating te verkondigen. Heeft te maken met bevrijding. Je zit ergens aan vast. Je zit vast aan kwaad. Je zit vast aan allerlei gewoontes waar je niet vanaf komt. Ook soms letterlijk ben je gewoon bezet. Aan blinden het gezicht, verbrokenen heen te zenden in vrijheid. Dat is een missiestatement. Wat kwam Yeshua dan nog meer doen? Johannes 10, vers 10. Die kennen jullie vast en zeker. Dan staat er: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dus wat is de missie van Yeshua? Leven en overvloed. Oké. We zijn even op weg met Yeshua als koning en we gaan het nog iets verder uitpakken. Yeshua gaat zichzelf als koning presenteren op twee manieren. Door te informeren, maar ook door al iets te laten zien van wat zijn koningschap nou concreet zal gaan inhouden. Hij informeert over die nieuwe troonswisseling die aanstaande is. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat eruit zien? Enzovoort. Maar hij laat het op kleine schaal ook al gebeuren. Hij laat al even wat zien. Even de vergelijking weer met Willem-Alexander. Willem-Alexander gaf aan dat zijn koningschap informeler zou worden. Maar dat merkte je meteen al op de manier waarop hij zich opstelde naar mensen toe. Informeler. Nou ja, je zag hem bijvoorbeeld als het Nederlands elftal weer eens een keer won. Dat gebeurde toen nog regelmatig. Zag je hem meejuichen? Nou, dat heb ik bij BRTX nog echt nooit meegemaakt. Maar je zag hem echt meejoelen, dat je denkt van, oké, met een spijkerbroekje aan. Dus hij liet duidelijk zien, ik ben informeler, ik heb een andere stijl. Hij kondigde niet alleen aan, hij liet het ook zien. En nu krijgen we wat meer zicht op dat evangelie. We gaan het vanuit de context van het koningschap lezen. Yeshua vertelt verhalen, gelijkenissen, symbolische verhalen. Wij denken dat het voor kinderen bedoeld is. Nou, helemaal niet. Het zijn hele ingewikkelde verhalen. Steeds weer met een omgekeerde waarheid. Het koninkrijk van God is als. En dan komt die vergelijking. Telkens weer het koningschap van God, het koninkrijk van God is als. Een mosterdzaadje, iets heel kleins. Wat stilletjes gaat woekeren, wat heel groot wordt. En alleen al doordat hij dat soort verhalen vertelt, verandert het toekomstbeeld van die toehoorders. Ze gaan zich anders gedragen. Het blijft niet alleen bij woorden. Yeshua doet ook aan een soort straattheater. Hij voert regelmatig een soort theater op om dat nieuwe rijk uit te beelden. Hij trekt bijvoorbeeld symbolisch door de Jordaan heen. Bij zijn doop. Als de nieuwe Joshua, die op een hele andere manier Israël veroverd. Hij was de voeten van zijn studenten. Hij veeg het tempelplein leeg. En telkens zie je dat hij al even wat laat zien als nieuwe koning. Het meest tastbaar wordt het bij de wonderen die Yeshua verricht. Yeshua beloofde bij zijn eerste preek dat mensen vrij zouden worden en getroost. En dat zie je letterlijk gebeuren. Leven en overvloed, het eerste wonder van Yeshua is water in wijn veranderen. Er wordt hem gelijk weer verweten dat hij een dronkaard zou zijn. En ja, je kunt het nooit goed doen, hè? Dat blijft toch wel. We hadden het van tevoren nog even, welke actie je kon ondernemen, je zal altijd tegenstand krijgen. De ene profeet die zegt, nou ik drink niks. En dan zeggen ze, nou dat is ook een saaie Piet. En dan Yeshua die gaat water in wijn veranderen, zegt, nou dat is ook een dronken lap. Wat moet je daar nou mee? Hij vermenigvuldigt brood. Hij loopt over water, hij geneest zieken, demonen vluchten. Allemaal activiteiten die te maken hebben met dat nieuwe rijk wat hij aan het stichten is. Het is al een beetje dat rijk zelf. En dan komt het tot een climax. We gaan naar de climax.
Ja,
dat moet ook wel, we gaan naar de climax. Dan komt het allemaal tot een climax in zijn laatste week. Trouwens, even tussen haakjes, waarom nou de vermenigvuldiging van brood? Ook hier is hij weer, de tegenpool van Augustus. Want waar moest een keizer altijd voor zorgen? Brood en spelen. Als er brood en spelen zijn, is het volk tevreden. Dat gaat is de opdracht van premier Rutte, niks anders natuurlijk. Brood en spelen. Oftewel, we noemen het nu economische groei. De heilige graal. Dus brood en spelen. En wat zie je bij Yeshua? Hij zorgt ook voor brood. Maar dan wel leven en overvloed. Er is een overvloed aan brood. En dan gaat het nog een stap dieper. Want hij zegt, beste mensen, dat brood, dat is leuk hoor. Dan krijg je toch weer honger op een gegeven moment. Hij zegt, maar ik ben zelf dat brood. Daar gaat Johannes 6 natuurlijk mee verder. Ik ben zelf dat brood. En als je van dat brood eet, ja, dan zul je nooit meer honger hebben. De climax. In die laatste week. Hij begint ermee dat hij op een ezeltje gaat zitten en daarmee Jeruzalem binnenrijdt en wordt toegejuicht als een koning. En dat herkennen ze, dat herkennen we, die oude profetie. En Yeshua, die heeft daarin een sleutelrol. En in de loop van het leven van Yeshua, er staat ergens in Hebreeën, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Zie je dat hij steeds meer die rol op zich pakt, naar de mens gesproken. En dan wordt het spannend. En dan zegt Yeshua, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Oftewel, de ene oude profetie na de andere. Ze komen nu uit. De Messias zal koning worden. En waarom wordt hij koning? Omdat hij zo intens verbonden is met God. Hij is doortrokken van God. Dus in hem wordt God koning. Nu wordt het absurd hoor. Naar de mens gesproken. Een dwaasheid. Het dwaze van God is wijzer dan het wijze van de mensen hierin gebeuren. Want we gaan nu, wat we nu gaan meemaken met elkaar in deze apotheose, is de kroning van God. De kroning van God. Hoe wordt God gekroond? Hoe wordt hij nou koning? En dit is zo'n contrast met Augustus. Grote contrast kun je niet bedenken. De kosmische troonwisseling is aanstaande. Nu is het zover. En steeds weer, Yeshua blijft tegendraads. Als de graankorrel niet sterft en in de aarde valt, kan die geen vrucht dragen. Maar als die sterft, draagt die veel vrucht. En hoe dan precies? Hoe wordt Yeshua nou precies koning? Johannes 12, een paar hoofdstukken verder. Yeshua verkondigt zijn dood. En dan staat er in dat 22, in vers 23... Maar Yeshua antwoordde hun en zeide, de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf en indien ze sterft, brengt ze veel vrucht voort. De ure is gekomen dat de Zoon des Mensen moet verheerlijkt worden. En dat verheerlijkt worden, dat betekent letterlijk de waardigheid van iemand openbaar maken. De waardigheid van iemand openbaar maken en erkennen. Dus de waardigheid van Yeshua als koning moet nu voor iedereen zichtbaar worden. Moet nu erkend worden. Het is niet voor niks dat er boven het kruis van Yeshua stond de koning der Joden. Dat is een soort foutje of een ironisch of cynisch grapje. Ja, misschien ook wel, maar het is ook waarheid wat je daar ziet gebeuren. En dan lezen we nog wat verder. Dus het gaat, de uur is gekomen dat Yeshua zijn koningschap zal aanvaarden. Dat hij werkelijk koning wordt. En dan lezen we nog wat verder. In vers 32. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. En dit zeide hij om aan te duiden welke dood hij sterven zou. Als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat woord verhogen, dat is een wonderlijk woord. Dat betekent letterlijk oprichten. Dus dat is, kun je heel letterlijk nemen. Hij werd van de aarde verhoogd doordat hij aan dat kruis ging, aan dat paalhout. Werd hij letterlijk omhoog getrokken, hij werd verhoogd. Maar het is ook, het betekent ook, het heeft een dubbele betekenis dit woord. Het betekent ook verheffen in eer, waardigheid verlenen. Het woord heeft een dubbele betekenis. Dus op welke manier? En dit kun je niet bedenken als mens. Dit had Augustus niet kunnen bedenken. Dit hebben de machten en krachten niet bedacht, want anders hadden ze wel. Lees Colossense 2. Hij heeft de machten en krachten onschadelijk gemaakt, juist door hier koning te worden op deze manier. Dus zo wordt de kruisiging de kroning. De kruisiging wordt de kroning. Moeten we even tot ons door laten dringen. Dat is de kruisiging van een mens wordt de kroning van God. Dat is het hart van dat evangelie. Daarmee vat je alles samen wat in die laatste dagen hier op aarde van Yeshua gebeurt. Wat hij al die tijd had aangekondigd, waar de profeten naar verlangden, waar iedereen naar verlangt. Dat God doordringt in deze tijd, dat de aarde vol wordt voor zijn heerlijkheid, dat het leven mooi wordt. Gebeurt op het moment dat Yeshua wordt geëxecuteerd. Dit is de grootste tegenstelling die je volgens mij kunt bedenken. Dit is de bron van alle theologie. De mensheid wordt op de een of andere manier gered in die kruisiging van Yeshua. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Nou, juist bij zijn executie bleek hij de koning. Hij gedroeg zich ultiem koninklijk. Hoe dan? Yeshua bleef voluit verbonden met God. Hij liet tot het laatste moment Gods karakter zien. Let op, het was niet een straffende God die een offer eiste. Dat is ten diepste, het spijt me dat ik het zeg, heidens denken. Want de heidense goden eisen offers. Dit is een God die zijn zoon tot het laatste toe in liefde laat functioneren. Die zoon heeft zich helemaal overgegeven aan de vader en hij blijft liefhebben. Hij blijft vergeven. Hij blijft dat kwaad in zich opnemen en absorberen. Zelfs toen hij werd doodgemarteld. Zijn tegenstanders zetten alles op alles om hem God te laten loslaten. Dat hij zou terugdeinzen voor zijn roeping. Dat hij een sneer zou geven. Dat hij zou terugslaan. Maar God is niet uit hem weg te slaan. Zelfs niet in de meest extreme druk leeft hij nog zoals God is. Zie je de totale omkering hiervan? Zoals God is, de God die liefde is, hij houdt daaraan vast. En nu heeft God alles in hem te zeggen. God is koning geworden in zijn leven. God is gekroond in zijn geest. Met andere woorden, Gods koninkrijk is nu gesticht. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis, en daarom is dit zo'n keerpunt voor de wereldgeschiedenis, voor het eerst in de wereldgeschiedenis is er een plek waar God alles te zeggen heeft. Een plek die volledig van God is doordrenkt. En dat is Yeshua. Dit is de ultieme doorbraak. Vanaf nu is er een soort hemel op aarde. Al de profeten kondigen het al aan. Alle mensen verlangen ernaar op de een of andere manier. Of het nou links is, Marx. Je zou bijna kunnen zeggen een soort evangelie zonder God. Het koninkrijk van God stichten volgens een ideologie. Marx had niet voor niks, kwam hij uit een rabbijnenfamilie. Hij wist wel van de hoed en de rand. Maar dat ultieme verlangen, dat wordt hier werkelijkheid. Een planeetvullend paradijs. Bij Augustus lukte het niet. Bij niemand is dat gelukt, maar nu is het voor het eerst gelukt. Er is een goede wereld waarin iedereen het volle leven kan ervaren. En bij Yeshua is dat begonnen, want hij heeft het kwaad overwonnen. Let op, hij heeft niet een schuld aan een boze God betaald. Hij heeft het kwaad overwonnen. Ten slotte, als ik nog even terugkeer naar Johannes 12, dan kunt u even rustig bijkomen van dit verhaal en er is even rustig over nadenken. Daar staat dan, en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat is ook weer een prachtig woord. En dat sluit heel mooi aan want we hebben het natuurlijk over het koninkrijk. En strakjes komt als eerste Israël daarbij en zal Israël worden hersteld. En dat zit allemaal in die gedachte van het koninkrijk. Als je het koninkrijk loslaat en Yeshua als koning loslaat, dan kom je bij een soort hyper-individualistisch evangelie, een soort rat race naar de hemel. Als je maar het goede gelooft, dan is God niet boos meer. Nee, dat is het niet. Het is dat koninkrijk en Yeshua is altijd inclusief zijn volk. Daar sluit ik mee af. En als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Ik herinner me nog dat we met elkaar hebben gelezen, Menzo las dat nieuwe verbond, want daar zie je hier al een glimpje van, dat nieuwe verbond, dan zal het vanuit je hart komen. God zal die Torah in ons hart leggen. En die Torah is natuurlijk de vlees geworden, Yeshua. Moet je maar eens kijken naar zijn missiestatement, dat is allemaal Torah. En dat trekken, dat woord trekken dat hier staat, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik allen tot mij trekken. Dat woord trekken, daar zit dat al in opgesloten. Ook dat is weer zo'n leuk geheimpje. Want dat woord trekken, dat kun je vertalen met slepen. Yeshua heeft een soort sleepnet. Alsof je vissen aan het vangen bent. Maar het betekent ook, dat woord trekken betekent letterlijk door inwendige kracht leiden. Dus hoe gaat Yeshua ons tot zich trekken? Door inwendige kracht, niet uitwendige kracht, dan heb je weer Augustus. Augustus die dwingt, dat is een dictator. Nee, Yeshua doet het andersom. Door inwendige kracht, van binnenuit, tot zich trekken. Dus met andere woorden, het gaat van binnenuit. Het wordt in je hart. Het komt in je hart terecht. Het wordt een hartenzaak. Geen uitwendige zaak, maar vanuit het hart. Ik ga gewoon amen zeggen. Hoe moet je nou zo'n preek besluiten? Wij zien uit naar deze tijd. We zien de eerste tekenen. Wij mogen als gemeenschap ook zo'n teken zijn, denk ik, van het koningschap van Yeshua. We mogen elkaar troosten, we mogen elkaar bemoedigen, we mogen voor elkaar bidden. Dit soort tekenen, maar we zien uit naar de dag, en dat is, ja, het is een moeizaam gebeuren, is ook al genoemd, maar naar de dag dat deze aarde vol zal zijn van zijn heerlijkheid. Met Israël voorop. En ik zou bijna zeggen, Nederland is goede tweede, dat weet ik niet. Maar al die volkeren gaan er achteraan. Er wordt al geknikt, Nederland gaat het niet redden als tweede. Maar al die volkeren mogen er achteraan, zelfs ons kikkerlandje Nederland. Amen.